Strategie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Jonge Tony, ik voel me wel een beetje bevoorrecht, eerlijk gezegd.
Ja, dat kan me voorstellen, ja.
Je weet nog niet waarover, maar, nee, maar ik ben een van de weinige mensen waar jij mee belt.
Ja.
Ja. Ja, dat is echt wel, vind ik wel, van alle vrienden die ik heb, en ik zal ze gelijk alle twee even opnoemen. Dat is Henk en dat ben jij. Nee. Nee, doe ik heel veel andere lieve vrienden tekort. Nee hoor. Maar ben jij wel degene waar ik het minst mee bel? En als ik bel, dan app ik jou altijd even van tevoren van: Tony, komt het uit dat ik nu even bel?
Ja, dat is wel netjes. Ja, dan heb je nog wel kans dat ik bel, ja.
Ja, het is een beetje rebels ben je eigenlijk.
Ja, bij mij gaan altijd alle alarmbellen af als ik telefoon hoor.
Ja. Ja, echt waar. Hè? Is dat iets, want ja, ik ben misschien een oude, weet ik veel wat, oude zeur of zo. Maar is dat nou echt iets van jouw generatie of nog jonger? Millennials?
Dat weet ik niet. Daar hebben we een vraag over gekregen. Lees die meteen voor. Ik was al bijna antwoord aan het geven. Maar dat zou heel onprofessioneel zijn geweest. We hadden een vraag namelijk gekregen van Manon. Ze zegt naar aanleiding van de podcast over conflict situaties een vraag. De angst voor directe communicatie. Is dat een millennial kwaal? Ze zegt, ik luister met veel plezier naar jullie podcast. Nu kwam ik deze link tegen en voelde meteen veel erkenning. Iemand die twittert, ben ik de enige die een stressreactie krijgt als ik gebeld word? Moet ik nu een zelfhulpboek lezen?
Ja, of een belgroepje gaan beginnen misschien.
Ja, precies. Ja. Nou ja, ik weet niet of dat van mijn generatie is. Misschien wel meer.
Ja.
Omdat je natuurlijk anders kan communiceren. Mm-hmm. Wij zijn natuurlijk meer, de millennials zijn opgegroeid met MSN, Messenger en daarna WhatsApp. Dus wij communiceren heel veel in chat met elkaar. Ja. En het voordeel van chat is natuurlijk dat je tijd hebt om na te denken. Dat je meer ad rem kan zijn of meer ad rem kan overkomen.
Ja.
En dat je ook vaak wat eerlijker durft te zijn.
Is dat zo? Ja. In chatten, ja.
Als jij iets typt en er is geen directe feedback terug, dan durf je wel wat steviger in je mening te staan. Maar als je met iemand spreekt, zeker als je iemand in de ogen kijkt, dan durf je vaak al minder voor je mening te staan, minder te zeggen dan dat je met iemand belt. En als je belt, durf je minder te zeggen dan dat je met iemand appt. Dus dat zou wel kunnen. Omdat je dat zo aan hebt geleerd, dat je merkt van, nou, ik kan aan de telefoon, dan ben ik misschien niet mezelf, want dan moet ik meteen spontaan in ad rem zijn. En dan durf ik niet, daar vind ik mezelf niet goed genoeg voor.
Ja, bijzonder. Ja, ik ben natuurlijk nog opgegroeid met een bakelieten telefoon.
Ja, als jij mij belt, moet je ook nog steeds die draaischijf.
Ja. Inderdaad, welk nummer moet ik dan draaien? Weet je zo. Maar dat is wel bijzonder. Ja, ik zit er gewoon even over na te denken van hoe dat dan in mijn eigen leven ging, op die leeftijd ook. Mm-hmm. Maar toen ik jong was, wat de grap die ik altijd uithaalde met bellen was dat mijn broer en ik, wij schelen 4 jaar, Henk is 4 jaar ouder, en wij hebben dezelfde stem. Hmm. En dan gebeurde het wel eens dat zijn vriendinnetje belde, maar ik nam dan gewoon op met mijn achternaam Sonneveld. En dan dat vriendinnetje die hoorde dat dan niet zo goed. Mm-hmm. En die zei dan meteen, oh Henk, ik heb zoveel leuke dingen meegemaakt. En die begon dan een heel verhaal te vertellen. Oh. En ik bleef dan gewoon hangen.
Heb je nooit misbruik van gemaakt?
En daar heb ik dus zwaar misbruik van gemaakt. Want als ze dan klaar was met het verhaal, dan zei ik, goh, zal ik dan Henk even bellen nu? Of even erbij pakken?
Een andere verhaallijn.
En vervolgens legde ik het naar oren neer en dan pakte ik weer op. En dan zei ik, met Henk. En dan zei ze, die broer van jou, Albert, die klootzak, die heeft me een heel verhaal laten vertellen.
Oh ja, dan ging je nog een keer.
En dan had je nog, ik had altijd plezier met bellen. Mm-hmm. Duurde altijd te lang, want wij hadden een kledingwinkel en een meubelzaak. En dat was tevens de zakelijke lijn. Mm-hmm. En ik zat soms uren met mijn vriendinnetje te bellen. Ja, dan kon er gewoon geen klant bellen, maar dat ging allemaal zo. Dat was echt wel een onwerkelijke.
Natuurlijk ook geen andere optie was dan een brief schrijven.
Ja, een brief schrijven.
Ja.
Ja, nog net niet met een postduif versturen, maar wel of gewoon er naartoe wandelen of fietsen. En iets anders was er niet.
Ja, het is wel grappig, want kijk, ik heb nog die scheiding natuurlijk meegemaakt.
Heb jij een scheiding meegemaakt? Jouw ouders zijn nog steeds bij elkaar.
Niet zoveel als jij.
En je haar zit toch ook weer aardig in het midden, maar goed.
Ja, precies. Ja, ik heb ook wel eens in een scheiding gezeten, hoor, vroeger. Kijk, toen mijn basisschooltijd, begin middelbare school, Dat was voor de mobiele telefoons. Ik kreeg pas mijn eerste mobiele telefoon toen ik 16, 17 was.
Ja.
Dus daarvoor was het inderdaad gewoon ja, iemand opbellen. Maar zeker basisschool, van ja, dan zag je gewoon jouw sociale leven. Want zo noemde je dat als kind.
Ja, tuurlijk.
Zag je alleen gewoon als je daar fysiek bij aanwezig was. Als je dan daarna naar huis ging, dan sprak je elkaar niet.
Nee.
Tot de volgende dag. En middelbare school kwam er op een gegeven moment dan MSN. Waardoor je dan ook gewoon na schooltijd dan nog met elkaar in contact kwam. En dat heeft natuurlijk communicatie wel heel erg veranderd. Dat je natuurlijk daaraan went. Hè? Dat je, ik merkte dat toen al op de middelbare school. Dat ik dan bijvoorbeeld vond ik een meisje leuk. En dan ging ik natuurlijk dat in de klas niet tegen haar zeggen.
Nee.
Want er was een alternatief. Je kon namelijk ook gewoon op MSN gaan. En dan daar gaan chatten. En dan durfde dan misschien dan wel wat meer te flirten en iets te zeggen. Terwijl als dat alternatief niet was geweest. Ja, dan op een gegeven moment, je zult dan toch wel echt wel moeten. Dus zul je er wel echt in real life iets van moeten zeggen.
En maakt het dat dan kwetsbaarder of zo? Of hoe werkt dat dan precies? Want als je moet bellen in plaats van chatten. Want hoe ervaar je dat zelf? Want ja, jij vindt gewoon niet fijn, hè, dat mogen we best wel zeggen tegen de luisteraars, als jij gebeld wordt.
Nou kijk, nu is het voor mij een tijdsdingetje. Ik hou er niet van dat iemand anders een stuk van mijn tijd zomaar kan pakken op het moment dat iemand anders het uitkomt. Dus ik vind zelf geen enkel probleem om iemand anders te bellen en in te breken op andermans agenda. Maar ik ben over het algemeen bewust van elk uur in een dag wat ik in dat uur aan het doen ben. En als iemand mij belt, dan heb ik dus een ander plan dan dat ik zelf van plan was. Hè? Dus dat is het voor mij. Daarnaast merk ik dat gewoon heel veel dingen die in een telefoongesprek van een kwartier gaan, dat ook echt in een WhatsAppje van een paar zinnen opgelost had kunnen zijn. Ik ga ook niet heel goed op van die hele lange voice-appjes waar dan 10 vragen in zitten. En dan moet ik dat helemaal gaan uitpluizen en daar dan op reageren. Dus voor mij is het echt een tijdsdingetje nu. Maar misschien heeft het ook wel met angst voor confrontatie te maken.
Ja.
Ik denk dat er bij heel veel mensen zeker wel onder zit. Ja,
het is een ongemakkelijk iets. Tijd wordt blijkbaar als steeds kwetsbaarder ervaren ook. Steeds korter, moeilijker ook, denk ik, voor mensen. We zeggen van ja, de tijd die vliegt voorbij. Gekoppeld aan allerlei ervaringen die mensen hebben. Heel veel prikkels. Maar ja, ik merk ook wel zelf dat ik... hoe werkt dat eigenlijk bij mij? Ik merk nog steeds wel dat ik ben echt wel van het contact en het bellen. En... ja, dierbare mensen, ja, daar kan ik best wel lang mee appen. Maar op een gegeven moment denk ik, ja, nou ben ik er wel klaar mee. Nou wil ik toch ook gewoon even een telefoongesprek hebben. Maar dat duurt dan ook langer. Maar dat moet ik dan een soort van inplannen of zo.
Ja.
Omdat ik het ook wel, ja, ik ben meestal zo afgestemd dat ik het ook wel heel spannend vind om inderdaad zomaar in te bellen.
Mm-hmm.
En we hadden het net even in het voorgesprekje over met onze cameraman Joris. Die zei ook van, ja, mensen die... ja, als die bellen, komen ze meestal iets halen. Moeten ze iets van je?
Mm-hmm.
En daar heb je dan geen controle op. Ja, het enige wat je kunt doen is hem niet opnemen.
Ja, klopt. Nou ja, maar dat is bij ons natuurlijk ook. Want ik heb met een heel paar mensen waar ik af en toe mee bel. En dat is inderdaad onder dezelfde voorwaarden als met jou. Er is altijd vooraf appcontact van zullen we even bellen? Of laatst appte ik jou ook van mag ik je even bellen? Dat doe ik steeds vaker. En dan heb je inderdaad een tijd. En dan vind ik het altijd wel fijn om het te combineren. Nou, ga ik even wandelen of als ik dan toch in de auto zit. En dan, weet je, dan vind ik dat fijn. Want dan gaat zo'n gesprek over verbinding in plaats van iets praktisch moeten regelen. Dat is natuurlijk een hele praktische kant. Maar ik denk dat het heel veel mensen eigen is om een beetje een angst voor confrontatie te hebben. En je hebt dat ook als, bijvoorbeeld als je op vakantie gaat en je bent even route kwijt of je snapt iets niet. Van, ga het even vragen. Dat zie je ook altijd in groepen van wie gaat het even vragen.
Ja.
Dat zijn ook heel weinig mensen die zich geroepen voelen om als eerste naar een balie te lopen. Of om iemand op straat te vragen van hey, ik ben dit en dit aan het zoeken, kan je mij helpen?
Ja.
Dus er zit toch een soort van angst voor andere mensen.
Ja, blijkbaar.
Ja,
ja, terwijl ik dan weer nog jonger, hè, dus mijn jongste dochter Fleur, die is nu 22...
Mm-hmm.
Ja, die zie ik voortdurend videobellen. Dat vind ik dan ook weer zo'n fenomeen. Dan
nog intiemer.
Dat vind ik nog intiemer.
Ja.
En dan is, weet ik wat, eten aan het koken of opmaken of wat dan ook. Ja, pap, ik bel je even. Ja, sta ik net in de badkamer.
Mm-hmm.
Denk, jee, ga ik nou video terugbellen? Ja. En dat is dan nog heel dichtbij, hè, mijn dochter. Dus dat kan nog. Maar ik zat recent op een vliegveld. Ja, zou ik ook een gast gewoon met zijn vriend bellen. Maar dat is allemaal weer videobellen. Dus ik snap dat niet zo goed hoe dat dan werkt met confrontatie, al of niet.
Mm-hmm.
Wel, want dat is inderdaad weer een heel stuk dichterbij. Zit daar gelaagdheid in? Dan mensen wel, bepaalde mensen niet?
Nou, ik denk dat het deels een angst voor confrontatie is. Dus je wil iets zeggen, maar dat is een beetje pijnlijk. Want misschien is het iets kritisch of het is een stevige mening.
Ja.
En dan ben je bang voor de directe reactie. Mm-hmm. Hè? Dus het is fijn om daar een soort van veilig tussen iets tussen te zetten. Van nou, als ik het dan maar typ, dan gooi ik het uit. Zeg maar, dan kies ik zelf op het moment dat het terugkomt. En dan kan ik er net zo lang over nadenken hoe ik daarop wil reageren. Dus dan kan ik bij mijn mening blijven. Dus dat is een stukje confrontatie, denk ik. Ja. En het heeft denk ik heel erg te maken met een stukje faalangst, een stukje perfectionisme van deze tijd. Okay. Dat je gewoon het directe, spontane is vaak niet je beste vorm. Hè? Dat is net als met het videobellen. Ja. Kijk hoeveel aandacht mensen eraan besteden voordat ze een foto van zichzelf op hun eigen Instagram durven te zetten.
Ja.
Het is altijd je beste foto.
Ja.
En idealiter ook nog opgemaakt of verbouwd met een filter of iets dergelijks. Zodat jij aan de wereld kan laten zien van dit ben ik in optima forma.
Ja.
En dat is helaas hoe goede camera's ook op telefoons zitten. Als jij zo'n lichtgevend ding in je gezicht steekt, dan zie je er vaak niet op je allerbest uit.
Nee.
En dan zie je jezelf ook nog eens in je meest gruwelijke vorm. En ik denk dat mensen daar misschien vroeger minder moeite mee hadden.
Ja.
Omdat de opties er niet waren. En nu heb je de optie om dat soort directe confrontaties te vermijden. En dus wel een opgepoetste versie van jezelf. Of dat nou in tekstvorm of in fotovorm is. Je kan altijd een optimalere versie van jezelf tonen.
Ja, dat klopt. Ik ben me daar wel bewust van. Gisteren had ik een open dag en er kwam een oude bekende. Die kwam voorbij en die zei ook van... Oh, ik vind het zo leuk om even met jou een selfie te maken. En ik zei daar ja tegen en direct daarna zei ik... is oké als je maar niet op de social media plaatst.
Mm-hmm.
En dus er is een bepaalde alertheid gekomen. En dat zou dan toch ook een soort angst voor confrontatie zijn.
Mm-hmm.
Dan denk ik, waarom zou ik dat eigenlijk doen? Iedereen mag toch weten wie ik ben en wat ik doe? Aan de ene kant leef ik daar ook van. En mensen willen ook onze stories op een bepaalde manier volgen. In de vorm van blogs bijvoorbeeld of in podcast. En toch wil ik wel zelf kunnen bepalen hoe ik naar de buitenwereld ga.
Ja, klopt, ja.
En andersom blijkbaar ook. Als ik dan gebeld word, ik vind het inderdaad wel fijn om ook daar tijdsblokken voor af te spreken, zo op een bepaalde manier.
Ja. Het is wel interessant, want dit is echt een podcast waar we gewoon zelf echt gewoon nu live op zoek zijn naar waar het door komt.
Ja.
En dus ik denk, als je dat zo een beetje zegt, dan heeft het te maken met confrontatie, je zelfbeeld op willen poetsen.
Ja.
Heeft ook iets te maken met controle willen hebben. En jij zei dat inderdaad net al. Van als je de optie hebt om een situatie te controleren...
Mm-hmm.
in een andere vorm of in een vertragende factor...
Ja.
dan kies je dat liever dan in het moment zijn. Ik vind het wel grappig. Ik zei heel vaak in het verleden van... ik ben niet zo van de foto's, want ik sta altijd slecht op foto's.
Mm-hmm.
Ik ben beter in bewegend beeld, dacht ik. Ik kan beter een video van mij hebben dan een foto. En toen ben ik laatst dus ook voor het eerst met iemand gaan facetimen. Want ik zou een date hebben, een blind date. En we dachten, weet je wat, we gaan eerst even facetimen. Ik denk, daar zie ik ook zo op zich het nut nog wel van in. En toen zat ik de facetime aanstaan. En toen zat ik net al naar mezelf te kijken. Ik dacht van, ik ben niet per se mooier in bewegend beeld. Moet ik hier ook nog weer mee op gaan houden?
Ja.
Maar ook daarvan, ik merkte, het heeft toch iets apart. Wij zaten een beetje te praten. En op een gegeven moment, het viel even een seconde stil. En ik maakte een grapje van, waar zullen we het nu eens over hebben? En normaal gesproken, als ik dat hier zeg, dan lachen mensen er altijd om. En dan is dat gewoon het leuke van het ongemak, zeg maar.
Ja.
Maar het FaceTime met iemand die ik niet kende, die had zoiets van... Vind je het moeilijk om met mij te praten? Vroeg ze toen. Dat is echt wel een gat voor mezelf graven waar ik niet meer uitkom.
Nee.
Ja, dus ik ben ook nog niet helemaal voor in de wieg gelegd, nee.
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 Ja, en ik ben dus benieuwd, hè, want we zijn ook altijd wel richting de oplossingen.
Mm-hmm.
Je hebt al een paar dingen gezegd. Controle, moeite om te confronteren. Ja, het heeft dus allemaal voor mij in ieder geval te maken met een zelfbeeld wat je hebt. Mm-hmm. En ook je eigen ruimte. Hè, want daar heeft het dan ook mee te maken. Je wil je tijd en je plaats bepalen wanneer je in contact kunt komen. Hoe je in contact kunt komen. Met wie je in contact kunt komen. Dus de hoe, de wat, de wie en ook waarom.
Mm-hmm.
Ja, en dat kwadrant wat ik vaak invul, dat komt iedere keer weer terug.
Mm-hmm.
En misschien is het ook wel zo als je bewust bent... dat je ook bewust kiest van wat wil ik gaan communiceren... en met wie wil ik dat doen en hoe wil ik dat dan doen? Welk kanaal kies ik daarvoor?
Mm-hmm.
Kies ik voor WhatsApp of een andere andere Telegram-vorm of zoiets dergelijks.
Geeft niks hoor.
Nee. Ja, dat is ook allemaal nieuw, Tony.
Doe inderdaad maar Telegram sturen. Ja. Past niet bij, ben je veel te lang van stof voor.
Ja, dat is toch anders. Maar ik heb toch in militaire dienst gezeten en ik was daar telexist.
Oh.
En daar heb ik ook nog morsecodes moeten leren. Dit zo vertel, man, dan voel ik me zo bejaard. Ja, maar goed, even een ander onderwerp. Maar welk kanaal kies je daarvoor? Nou, en dan is het denk ik ook nog belangrijk dat je denkt van... oké, maar welke boodschap wil ik nou precies overbrengen? Als je dat helder hebt voor jezelf... ja, dan zul je merken dat je soms bij bepaalde personen... moeite hebt om dat contact aan te gaan. En bij anderen heb je soms weer bepaalde situaties. Mm-hmm. En dat helpt wel. Ik maak ook vaak een matrix voor mensen. Ze zeggen van ja, ik vind het gewoon moeilijk om te confronteren. Heeft het dan met een bepaald persoon te maken? Dan kun je kijken van ik noem maar wat. Je baas of je schoonmoeder of je partner. Partner hopelijk niet. Hè, of je zegt, een bepaald familielid, daar loop ik altijd met een grote boog omheen. Ja, dan heb je dus te kijken, niet zozeer naar die persoon die je probeert te vermijden... of hè, de confrontatie die je moeilijk vindt. Maar veel meer, wat roept die persoon in jou op? Mm-hmm. Hè, is er een bepaalde vorm van dominantie? Is er een bepaalde vorm van claimen of wat dan ook? Wat heeft die persoon? Of geeft die persoon naar jou terug wat jij lastig vindt? Mm-hmm. En dan heb je weer werk aan de winkel. Want dan moet je dus echt aan jezelf gaan werken. En kijken van, oké, wat maakt nou dat ik me daar nog zo door laat verleiden? Of dat ik daar zo moeilijk vind om daar de confrontatie mee aan te gaan? Dat kun je vaak weer met behulp van coaching oplossen. Want er zit altijd een patroon of een dieperliggende kernovertuiging onder. Maar het kan ook zijn dat je bepaalde situaties lastig vindt. Hè? Dus je bijvoorbeeld zegt, in bepaalde winkels vind ik het altijd lastig om... weet ik van wat, de paskamer uit te lopen... en dan en mezelf weer aan de buitenwereld te laten zien. Als ik in een restaurant een koude gehaktbal krijg... vind ik het dan lastig om die dan terug te geven... of vragen of dat tafeltje nog vrij is.
Ja, terwijl jij altijd zegt dat wat je wil ontvangen... moet je beginnen te geven.
Ja.
Dus als je die koude gehaktbal dan eerst teruggeeft... dan krijg je hem ook terug. Maar misschien in een andere verbeterde vorm.
Ja, ja, dat hoop je dan. Ja. Dus kijk niet zozeer naar... alleen maar wat er gebeurt als reactie... of als symptoom op de confrontatie. Maar ben bereid. Want voor mij zit er altijd weer een leermoment onder. Van oké, als ik nou weerstand voel om te bellen... of ik het lastig vind om die telefoon op te pakken... wat zit er dan bij mij? En vooral welk element in mij vindt het lastig om nu die confrontatie op te zoeken? Mm-hmm. En ja, als je dat eenmaal helder hebt... ja, dan kun je ieder telefoontje wat dan binnenkomt... ook zien als een kans of een mogelijkheid om dat te gaan oefenen. Mm-hmm. Want dat, ja, dan heb je uiteindelijk weer een keuzemogelijkheid. Want de meeste stress die je hebt, is als je niet meer kunt kiezen. Nou, er zijn misschien bepaalde mensen die je wel heel graag aan de telefoon hebt... En dan is het ook wel heerlijk dat je die telefoon niet gaat vermijden... alleen omdat je bang bent dat er misschien onbekende nummers kunnen gaan bellen.
Ja, ja. Ja, tenzij het dus echt een tijdsdingetje is. Dat is de enige excuus wat je mag hebben...
ja,
om de telefoon niet meteen op te nemen.
Ja.
Maar inderdaad te appen met ik bel je over 5 minuten terug.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, mensen vinden... ja, ik weet het niet. Het is natuurlijk... aan alle kanten voelen we ons toch min of meer bedreigd. Hè? We zijn, denk ik... maar misschien ben ik beroepsgedefinieerd... maar ik zie zoveel mensen die overprikkeld zijn. Mm-hmm. Ik was pas op een vliegveld ook. En ik merkte gewoon zelf dat ik het gewoon ook heel lastig vond. Misschien ook wel door corona. Dat ik 2 jaar toch redelijk geïsoleerd en afgezonderd heb geleefd. En ik vond het juist heel prettig hè? Dat er heel veel ruimte was... Ja, en of ik nou op een vliegveld ben of ik was... afgelopen vrijdag zat ik in een trein. Nou, er zat iemand naast me heel nadrukkelijk te hoesten. Mm. En ik had bijna zoiets...
Niks voor jou.
Ik vond het gewoon heel indringend. En ik had zoiets van... rot op. In gedachten dan. Ik zei het niet. Ik sprak het niet uit. Ja, misschien had ik dat wel moeten doen. Want normaal gesproken als iemand in een stiltecoupé zit te praten... dan spreek ik iemand er ook wel op aan. Mm. Ja, iemand die zit te hoesten... Ja, wat doe je daarmee? Maar ik merkte wel dat ik deed mijn oortjes in. Ik begon me af te sluiten. Ik ging een podcast luisteren. Ik denk, ja, ik wil mijn eigen ruimte bewaren. Want voor mijn gevoel was ik die gewoon kwijt, mm-hmm. daar. En dat kost veel energie, blijkbaar.
Ja. Dus afsluitend, wat is het advies wat we meenemen tijdens de podcast? Want er lopen een paar dingen natuurlijk nu door elkaar heen. Mm. Het gaat deels over angst om te confronteren.
Ja.
Daar heb je het nu net over. Dat moeten mensen gewoon gaan doen.
Ja. Nou ja, gewoon is het niet, want anders deden ze het wel. Mm-hmm. Dat is dus spannend. Dus eerst voordat je gaat confronteren bij jezelf kijken. Oké, wat is welke angst en welke overtuiging zit daaronder? Als je dat zelf niet kunt ontdekken, dan heb je daar coaching bij nodig. Tenminste, dat zou ik dan adviseren. En als je dat eenmaal gevonden hebt, ja, dan is het wel een kwestie van oefenen en gaan uitspreken wat je wel prettig vindt en niet prettig vindt. Mm-hmm. Daar ook heel eerlijk over zijn. Nou, ik val dan altijd weer terug op de vier regels van geweldloze communicatie. Mm-hmm. Dus dan benoem je de feiten. Je geeft je gevoel weer, hoe je voelt. Vervolgens zeg je dan wat je behoefte is. En dan plaats je een verzoek. Mm-hmm. Nou, dat helpt vaak al om, en als je met iemand een verbinding wil hebben, dat je die communicatielijn heel zuiver houdt op die manier.
Nou, ik denk dat dat ook wel het andere is wat je uit deze podcast kan halen. Dat als het voor verbinding gaat met mensen, dat je verbinding ook vaak eigenlijk op de ouderwetse manier gewoon face-to-face wil doen. En daar wil je gewoon helemaal jezelf kunnen zijn. En dat is misschien, ik heb daar eigenlijk nooit zo over nagedacht, maar omdat wij nu deze podcast hebben, denk ik van ja, dat is wel, het is makkelijk om dat uit het oog te verliezen. Mm. Hè, omdat je gewoon eigenlijk een bedachtzamere, opgepoetstere versie van jezelf kan zijn als je anders gaat communiceren. Hè, dus dat je denkt van nou, ik vermijd het een-op-een contact. Ik vermijd het directe ongevraagd bellen, tenzij ik dat gesprek eerst in mijn hoofd heb voorbereid in wat ik wil zeggen. En dan kies je voor de makkelijkere methode, zoals bijvoorbeeld het chatten. En ik denk dat het best goed is om voor jezelf eens te kijken van hoeveel uren per week besteed jij eigenlijk aan chatcontact? En hoe groot percentage van je communicatie met mensen waarmee je gewoon eigenlijk een band hebt, doe jij per app? En dat is wel iets wat ik de afgelopen jaren heb gemerkt. Dat je gewoon in chatgesprekken, het is zo makkelijk om jezelf heel anders voor te doen. Hè? Je kan je echt voordoen zoals dat jij graag gezien wil worden door anderen. Iets wat je nooit in real life in stand zou kunnen houden. Hè? Iets waar mensen binnen een paar seconden doorheen prikken. Dat kan je via de chat, kan je dat jaren, kan je dat volhouden. En misschien is het wel goed om die balans weer een beetje terug te krijgen. En weer wat meer de echte verbinding in te gaan.
Ik vind hem heel mooi.
Ja.
Ja, wij zijn dus van de verbinding. Dat heb je begrepen. En we zouden het heel leuk vinden om nog meer met jou in verbinding te zijn dan dat we al zijn.
Ach. Dat klinkt wel een beetje eng over zo. Maar dat geeft niet. Nee, ja. Knippen er wel uit. Ja.
Want als je daar nou behoefte aan hebt, wij in ieder geval wel. Is het heel fijn als je gewoon naar ons YouTube-kanaal gaat. En gewoon een comment achterlaat. Of misschien jouw ervaringen. Want je merkt wel aan mij in ieder geval, Tony is wat van een iets andere generatie, dat ik het soms wel ingewikkeld vind. Van hoe werkt dat nou echt bij jou, bij jullie, als je van een jongere generatie bent en je merkt dat je het spannend vindt om te confronteren. Hoe ga jij ermee om? En dat is niet alleen voor ons leuk om te lezen, maar ook voor alle andere kijkers die de comments dan ook volgen. En ja, dan krijgen we een groeiende community, hè?
Ja,
zo heet dat toch, hè?
Ja, een community. Ja, ik wou zeggen dat de enige verbinding die ik ken is een internetverbinding. Mij niet bellen. Ja. Maar wel even een comment achterlaten onder de video op deze podcast.
Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.